Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis.
Die oorlog daar is de onze.
Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
Jij en ik, de burgers, betalen de prijs financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
In nieuwe WOP-stukken is te lezen dat onze overheid een directe lijn heeft met onder andere Google, Facebook en Twitter. De overheid gaf opdrachten om bepaalde kanalen minder zichtbaar te maken of zelfs te verwijderen. David Boerstra analyseerde de stukken en trof ook aan dat NOS, RTL en Nu.nl steunpilaren worden genoemd. Hiermee rijst de vraag hoe onafhankelijk de mainstream nieuwsbronnen nog zijn. Gisteren moest stikstofminister Christiane van der Wal flink door het stof omdat berekeningen van het RIVM wederom niet bleken te kloppen. Jurist Sietske Bergsma dook in het dossier dat inmiddels op een soap begint te lijken nadat landbouwminister Adema zei dat de 2030-doelstellingen niet meer heilig zijn. En wat als de euro valt? Deze vraag leeft intussen in de Tweede Kamer, maar ook bij bedrijfseconoom Paul Buitink, die onlangs het evenement organiseerde waar deze vraag ook ter sprake kwam. Hij staat aan tafel en geeft antwoord op de vraag of de introductie van de digitale euro noodzakelijk is om de euro te redden. En zo ja, is de digitale euro wel geld? Het is vandaag woensdag 2 november. Mijn naam is Anne Willemsen en je kijkt naar Blackbox Today. Welkom aan alle kijkers, luisteraars en welkom aan mijn gasten. Voor wie het niet weten, bij ons aan tafel staan Blackbox-redacteur David Boerstra, jurist en publicist Sietske Bergsma en bedrijfseconoom Paul Buitink. Goed dat jullie er zijn. We beginnen altijd met het nieuws van de dag. En dan vraag ik als eerst aan jou, David. Wat is jou opgevallen vandaag?
Wat mij op is gevallen is het nieuws van Rumble. Rumble buigt niet voor censuur, althans een censuurverzoek vanuit de Franse regering. Zij hebben gevraagd om Russisch nieuws van hun platform te weren. En hij geeft aan, de directeur, de CEO van Rumble geeft aan, ja, wij gaan onze doelpalen niet verzetten voor welk buitenlandse regeringsorgaan dan ook. Wij willen dit blijven doen, dus zij gaan echt vol voor vrijheid van meningsuiting. En dit platform Rumble wil dat blijven doen, met als gevolg dat zij dus offline gaan in Frankrijk. Maar ze handhaven hun standpunt dat daar voor iedereen dus een plek moet zijn op Rumble. Ook voor bijvoorbeeld Russia Today.
Wat voor soort platform is Rumble precies?
Ja, Rumble is ook voor ons bijvoorbeeld een uitwijkplatform. Ja. Want ja, we kennen de guidelines van YouTube. Hè. Daar mag bijzonder weinig gezegd worden. Die moeten allemaal binnen de lijntjes van de WHO bijvoorbeeld gekleurd worden. En op Rumble is er veel meer vrijheid om je open en vrij uit te laten. En dat willen ze ook graag houden. Ze hebben dus geen gehoor gegeven aan het Franse verzoek. Met als resultaat dat hun kanaal wel in Frankrijk offline gaat. Maar dat is dan maar zo.
Nou, sterk.
Ja, vind ik wel. Het is een ferm standpunt en ze houden voet bij stuk.
Dankjewel. Sietske, wat is jou opgevallen?
Ja, opgevallen en niet alleen. Ik heb een artikel gelezen op het literair-culturele Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. En daar ben ik ook een beetje op blijven hangen. Er waren zoveel reacties op online, op social media natuurlijk met name. Dit artikel is geschreven door Emily Koster. Oster, sorry. En zij is economist en zij is ook verbonden aan Brown University. En zij heeft eigenlijk de afgelopen 2 jaar heeft zij zich heel erg hard gemaakt, hè, voor de strengere coronamaatregelen en hoe ongevaccineerden konden worden gedwongen of aangezet konden worden tot nemen van vaccin. Maar nu vindt ze het tijd om een amnestie uit te roepen. Dus de kampen die tegenover elkaar staan. Hè, dus de mensen die ongevaccineerd zijn. En die,
even kijken, de titel is dus...
Let's declare a pandemic amnesty, staat er. Dus dat, zij doet een oproep hier. Laten we de pandemische amnestie uitroepen. Amnestie betekent eigenlijk een soort van kwijtschelding, gratie verlenen. Laten we elkaar gratie verlenen. Hè, dus de mensen aan de ene kant en de mensen aan de andere kant. Ik denk dat iedereen wel een beetje idee heeft wie ik dan bedoel. En daaronder staat inderdaad van, het is, ik kan het niet helemaal lezen, maar er staat zo van, nou, we wisten eigenlijk allemaal niet wat er speelde. We were all in the dark, zegt zij. En de vraag is natuurlijk, ja, is dat zo? En wie zijn dan we? He, want het is natuurlijk niet zo dat we allemaal heel lang niet wisten wat er speelde. Er is al heel lang veel meer bekend over de werking van de lockdowns, over de mondkapjes, over de vaccins, de problemen met de vaccins. En al die mensen die aan de bel trokken, wetenschappers, maar ook gewoon burgers, die werden natuurlijk gecensureerd, die werden uitgesloten, die werden voor alles en nog wat uitgemaakt. En zij denkt daar eventjes zo overheen te kunnen stappen. Met een soort van zand erover. Of misschien wel een soort een laag cement erover. Een laag cement over de waarheid. En dat is tegen het zere been geweest van heel veel mensen terecht, denk ik. Die zeiden van, luister, wij zijn hier nog helemaal niet klaar mee. Eerst moet er nog recht gesproken worden. Of althans moeten de verantwoordelijken worden aangewezen. Het is natuurlijk wel winst dat überhaupt dat we in dit stadium nu zitten. Dat heel veel mensen zich realiseren van, hey, wacht eens even, er komt nu zoveel naar buiten. We moeten misschien wel een beetje gaan vergeven. En dat zal ook misschien op enig moment wel kunnen en moeten. Maar ik denk dat dit veel te vroeg is. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd, over dit artikel. En wie weet volgen er nog meer mensen die dit ook vinden. Maar ik denk het niet, eerlijk gezegd.
Oké, dankjewel. Ja. Paul, wat is jouw nieuws van de dag?
Ja, ik heb een bericht gekozen van Klaas Knot, president bij de Nederlandse Bank. Hij maakt zich zorgen over een mogelijke loonprijsspiraal als werknemers nu massaal voor compensatie gaan vragen voor de inflatie. En dat vind ik opmerkelijk en ook nogal naargeestig komende uit de mond van iemand die toch voor een groot deel samen met de ECB en zijn collega-directeuren verantwoordelijk is voor de hoge inflatie die we hebben. En het is vanuit zijn positie makkelijk om te zeggen van, ja jongens, wordt maar allemaal wat armer met elkaar, dat de inflatie niet verder oploopt. Terwijl hij al die jaren samen met zijn medebestuurders die rente gewoon veel sneller had moeten verhogen om überhaupt die inflatie te voorkomen.
Is het niet gebruikelijk dat lonen sowieso meestijgen met de hoogte van de inflatie?
Nee, dat is niet gebruikelijk. In ieder geval niet in Nederland. In België volgens mij wel. Maar weet je, de gemiddelde werknemer is de afgelopen jaren toch al nauwelijks op vooruit gegaan. Dus ik kan me goed voorstellen dat de werknemers juist wel dit proberen te eisen. En zolang hij het monetaire beleid tempert en strakker maakt, maak ik me ook niet te veel zorgen over zo'n loonprijsspiraal. Dus ik vind het opmerkelijk.
Oké, dankjewel. Je hoort het al even, een WopGate-update. In nieuwe WOP-stukken is te lezen dat onze overheid een directe lijn heeft met onder andere Google, Facebook en Twitter. De overheid gaf opdrachten om bepaalde kanalen minder zichtbaar te maken of dus zelfs te verwijderen. David Boerstra analyseerde de stukken en trof ook aan dat NOS, RTL en Nu.nl steunpilaren worden genoemd. Hiermee rijst de vraag hoe onafhankelijk de mainstream nieuwsbronnen nog zijn. Fijn dat je weer aan tafel staat, David, voor een WopGate-update. Wat is er
nieuwe gebeurd? Onthullingen. En we hadden natuurlijk al een vermoeden met betrekking tot Big Tech en de nauwe verhouding, banden die ze hadden met onze overheid en ook met andere internationale overheden. En er zijn nieuwe publicaties geweest waaruit dat blijkt. Maar eerst even terug in de tijd. In het begin van de coronacrisis, als je het zo wil noemen, althans, waren er ook al WOP-documenten die zijn vrijgekomen. Die zijn door onder andere Daniel van der Tuin behandeld. Kunnen we ook even in beeld brengen. En wat we dan zien is dat het toen al, want we hebben het nu over 28 februari 2020... toen al werd er gestuurd op narratieven. De overheid die, geeft hier aan dat ze zich druk maken om het verlies in het vertrouwen van de overheid als nieuwsbron. Hierdoor gaan burgers en andere nieuwsbronnen, of gaan burgers andere nieuwsbronnen opzoeken, waardoor het moeilijker kan worden om het narratief over de aanpak van de crisis te sturen. En de timing is hier heel opmerkelijk van. We hebben het dus over 28 februari 2020. Ik moest het nog even opzoeken, maar Patient Zero, de eerste coronageval van Nederland, was 27 februari. En dan zie je dus op 28 februari al dit soort communicatie over een overheid die graag hun narratief in stand wil houden, omdat er anders misschien wel getwijfeld wordt aan hun aanpak van de crisis. En dat misschien dan wel als gevolg burgers zelf op zoek gaan naar andere nieuwsbronnen dan de overheid. Ja, het zou je maar gebeuren. Ik vind het bizar. Maar dit is oud nieuws.
Maar is de overheid een nieuwsbron ook? Hè? Dus ze zien zichzelf als nieuwsbron.
Zo zien ze zich.
Ja. Ja. Ze zeggen gewoon niet nieuws gekoppeld aan de overheid, maar echt, zij zijn de bron.
Ja. Ja. Ja, een soort van ministerie van waarheid. Daar kom ik in.
Ja, van informatie in waarheid.
Ministerie van informatie. Ja, en in het organogram dat ik even graag wil laten zien, kunnen we dat ook wel stellen. Het is even gekscherend. Er staat hier het ministerie van informatie. Nou, dat hebben we natuurlijk niet. Maar de informatie wordt wel gestuurd via deze partners die hierop staan. Allemaal onder facilitatie van de NCTV. Zij zijn het overkoepelende orgaan. Nou, en van VWS, ministerie van Volksgezondheid, weten we dat daaronder valt een vaccinatiealliantie en daaronder weer de denktank desinformatie. Nou, daarvan hadden we het ook vermoeden en een redelijke zekerheid toch wel dat de big tech, hè, Twitter, YouTube, Google, daar aan tafel zitten. Want tegen desinformatie sluiten zij daar aan tafel om dat te bestrijden. Maar uit nieuwe informatie blijkt nu ook dat Binnenlandse Zaken zich hier druk om maakt. Dus dat is eigenlijk een stap hoger. Hè? VWS is vrij specifiek, dan heb je het over de aanpak van corona. Maar Binnenlandse Zaken, ja, de naam zegt het al. En onder Binnenlandse Zaken werd er geopperd om een newsroom in te richten. Andere data-analyst, Kees72, zo is hij bekend op Twitter. Hij gaf aan van, ja, ik heb zelf ook een WOP-verzoek gedaan. Dus even los van al die documentatie die eerder is vrijgekomen, heeft hij zelf een WOP-verzoek ingediend met betrekking tot alle interne overheidscommunicatie. Die gaat dan om de interdepartementale werkgroep desinformatie. En daar kwam de informatie naar voren die ik zo meteen wil laten zien. En dus daaruit blijkt ook de koppeling van de overheid met Big Tech.
Dus dit is eigenlijk de update waar het over gaat. Het gaat niet om die eerste tranche aan WOP-documenten, nee, die al een tijd geleden is gepubliceerd, maar het is een nieuw document wat naar buiten is gekomen, ja, en op basis waarvan we ook die organogram hebben kunnen.
Ja, we hebben het organogram in dat opzicht aangevuld. Hè. Er was al een heleboel informatie beschikbaar, maar Kees heeft nu deze informatie ook vrijgekregen bij de overheid. En daar kunnen we wel gelijk even naartoe gaan. We zien een stappenplan in zijn WOP-document. En dan gaat het over die newsroom. Hè. De overheid die wil nepnieuws bestrijden. Dan gaat het om berichten op Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. En die newsroom, daar wil Binnenlandse Zaken graag het voortouw innemen. Nou, en wat gaan ze dan doen? Hè? Wat is dan de rol van de overheid daarbinnen? Nou, dan gaat het om het signaleren en beoordelen van dit soort berichten. Die kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de volksgezondheid, kan voor onrust zorgen, maar we zien ook de reputatie van het RIVM daartussen genoemd worden. En als het goed is, kunnen we dat ook in beeld brengen. De rol van de overheid en ook de steunpilaren die daarin worden genoemd, dat is wel heel opmerkelijk, want ze hebben het echt specifiek over. Kunnen we ook gebruik maken van de steunpilaren? Dan noemen ze de media. RTL Nieuws wordt erin genoemd. Eén Vandaag wordt erin genoemd. NOS, hè, nou goed, daarvan had je nog kunnen verwachten. Maar dus ook partijen als RTL en Nu.nl. Opmerkelijk ook is dat zij dus het hebben over een paywall. Ik heb me er ook al eens over verbaasd. Bepaalde artikelen, ja, die zitten achter, ja, een paywall. Maar alles wat in het narratief van de overheid past, dat werd vaak buiten die paywall gehouden. Bij de Volkskrant bijvoorbeeld zie je dat heel duidelijk. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de experts van het RIVM. Dat mag niemand verbazen. De virologen die waren zeker welkom aan tafel overal. Politie- en veiligheidsregio's vallen ook onder die steunpilaren. Dat zien we hier. Maar vooral, ja, de media noemen als steunpilaar vind ik wel een hele opmerkelijke. En we hebben het wel eens gezegd, dat is twee handen op één buik, de politiek en de media. Maar goed, hier zien we uit WOP-documenten dat in ieder geval de politiek, de overheid, dat zo beschouwt. Maar,
ja, en ook heel proactief. Het is ook heel proactief. Van tevoren willen we die steun al uitspreken naar elkaar, toch?
Ja, maar zo...
Eensgezind, één geluid.
Ja, maar ja. De politiek zou toch helemaal niet moeten kunnen steunen op...
Nee.
De media. De
en
media
heeft volgens toch... mij ook de commerciële media, die staan hier ook tussen.
Zeker, hè? Wat ik zei van de NOS zou je het misschien nog mogen verwachten van de staatsomroep. Maar van partijen als RTL en nu.nl, ja, in principe is dat inderdaad commercieel. Maar die hebben ook een taak, hè, als commerciële nieuwsorganen. Dat is de controlerende macht. Het beleid zou eigenlijk juist niet moeten kunnen steunen op de media, want die hebben zich te verantwoorden tegenover de media. Daar ligt een taak
ze
weggelegd.
Ze moeten bang zijn voor de media.
Nou, bang zijn niet. Maar
dus ze... aanstekens, zeg maar.
De media heeft in ieder geval een duidelijke rol en dat mag geen steunpilaar zijn van de overheid. Maar goed, we zitten in het begin van die coronatijd en ook de media was het hier destijds gewoon mee eens. Dat blijkt onder andere uit het interview van de hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant. Die liet zich hier, het is een klassieker, hij liet zich hier ook al eerder over uit in het radioprogramma Spraakmakers, volgens mij bij Radio 1.
Ja, we gaan dus kijken naar een fragment van 19 maart 2020... waar Pieter Klok in gesprek was op het Radio 1 radioprogramma.
Je moet in onzekerheid moet je een keus maken. Dan weet je nooit of dat de goede keus is. Maar ik denk toch dat het belangrijk is dat we allemaal als samenleving achter één keus gaan staan.
En is het dan als nu iemand zich meldt bij jullie op de redactie met de Volkskrant met allerlei gegevens en zegt van ik denk dat het wel belangrijk is dat we dat geluid horen. Maar het is wel een ander geluid dan het beleid van het kabinet en de strategie die gekozen wordt door een RIVM. Dan doe je dat niet.
Nou ja, ik zou zeggen, het RIVM is een instituut. Hè? Ik bedoel, we hebben in het verleden discussie gehad toen de boeren de uitkomst van de RIVM
zeker,
betwijfelden.
Ja.
Vonden we dat allemaal gemiddeld genomen vrij schandalig. En nu is dat ineens heel normaal geworden. Ja, ik vind het. Ik zie de noodzaak niet. Er zitten gewoon hele goede mensen. Mensen die daar de hele dag aan werken, dag aan nacht onderzoek doen. En daar zouden wij als bevolking daar ook nog een mening over moeten hebben. Ja, ik zou zeggen, laten we ons op andere dingen richten. Energie stoppen, in elkaar helpen hier doorheen te komen. En niet alle energie in de discussie over de vraag wat is nu de goede aandacht of het goede aanpak. Dat kan de RIVM heel goed bepalen.
Even een vraag aan tafel. Hoe komt dit op jullie over?
Ja, heel badinerend. En ook een journalist die als die data ontvangt, van welke bronnen ook, dat tegen een narratief ingaat. Dan heb je als journalist de taak dat voor het voetlicht te brengen, dat te delen met het volk. En dat je dan zegt van nee, we moeten gewoon vertrouwen in het RIVM. Dat vind ik journalistiek.
Zeker. En dat je het überhaupt uitsluit al. Hè? Want je kunt nog zeggen, je kunt best vinden dat RIVM een instituut is. En dat je daar natuurlijk een bepaald gewicht aan hangt. Hè? Van de experts daar. Dat mag je best vinden, denk ik. Maar je moet dan vragen als hoofdredacteur in zo'n interview. Ja. Op wat voor andere geluiden hebben we het dan? Want als iemand echt met bewijzen komt van het zit echt heel anders. Ja, dan moet je als journalist dat brengen. Maar hij sluit het helemaal uit. Dus dit is gewoon met de mond van de macht spreken. Hier, wat hij doet.
Ik vind het ook een beetje een minachting van het volk.
Van zijn eigen vak ook.
Nou ja, van zijn vak. Maar hij heeft het ook over dat we eigenlijk niet onze eigen mening moeten vormen, maar vooral die van het RIVM moeten volgen. Maar dat is toch raar. In principe zou je toch denken van nou, iedereen die neemt zoveel mogelijk informatie tot zich en dan maakt dan zelf een selectie en beoordeelt dan zelf wat waar is of wat niet. Want we hebben het hier over censuur. Hè? En als zo'n hoofdredacteur zegt van nee, we volgen blind de lijn van het RIVM, ondanks dat er nauwelijks informatie beschikbaar is, dan kun je toch met z'n allen compleet de verkeerde kant oplopen.
Ja.
Dit is dan de Volkskrant.
En hij zegt ook boeren. Hij zegt als de boeren minachtend kijken naar het RIVM, dan vinden we dat allemaal heel erg, zegt hij net. Hè? Hier.
Daar komen we inderdaad straks nog op terug.
Boeren hadden dus wel gelijk uiteindelijk.
Dit fragment gaan we inderdaad onthouden straks voor jouw item, Sietske, zeker.
Ja, en het interessante als we het dan over het RIVM ook hebben, is dat het RIVM zelf ook zeker ter discussie heeft gestaan. Hè? Het is ook niet zo dat het RIVM aan zich compleet neutraal is geweest. We weten inmiddels uit andere WOP-documenten dat VWS de adviezen voor het RIVM schreef. Dan was er een ander advies uitgekomen. Dan deed het VWS deed een suggestie van nou, ik heb liever dat je het zo opschrijft in het advies. En vervolgens nam Jaap van Dissel dat klakkeloos over.
Ja.
Dus wat krijg je dan? Stel nou dat zo'n hoofdredacteur inderdaad denkt van nou goed, we moeten het RIVM blind volgen. Maar als VWS de adviezen van het RIVM schrijft, dan volg je dus blind de overheid. Ja. Terwijl juist voor die hoofdredacteur daar een taak lag om die overheid te controleren. Maar vaar je dus blind op zo'n instituut als het RIVM, dan kan het zomaar zijn dat je blind de overheid volgt in hun narratief, waarbij ze al in het beginstadium van corona het heel belangrijk vonden om vooral dat narratief in stand te houden. En de hoofdredacteur van de Volkskrant zagen we hier, maar zij is niet de enige. Ook nu.nl zelf een onderzoek laten doen. En dat kunnen we ook in beeld zien. De Frits van Ekster, voorzitter van de Raad van de Journalistiek, die deed hier onderzoek naar en die kwam tot de conclusie dat bij nu.nl de rol van de redactie is beperkt tot die van een doorgeefluik. En ook daar werd benoemd dat zij blind de berichtgeving van de overheid opvolgde. De overheid van het RIVM en zij weer van het OMT.
Gaat dit dan nu om het reflecteren van de afgelopen 2 jaar? Want tussen het moment dat Pieter Klok die uitspraak deed en nu, u zit al meer dan 2 jaar, is dit dan ook onderdeel van die reflectie wat Frits van Ekster heeft uitgevoerd?
Ja, maar het is wel vrij laat. En vrij jammer dat dat nu pas kan.
Ook wel weer netjes in zekere zin dat ze wel dat onderzoek laten doen door een derde partij en dat ze dit soort conclusies ook laten trekken, maar wel rijkelijk laat.
Ja, zeker. En het jammere is dus ook dat we die maatregelen niet destijds al hebben kunnen evalueren van wees daar open over, geef openheid van zaken over wat er wel en niet werkt. En in plaats daarvan zijn die WOP-verzoeken 1,5 jaar gefrustreerd, waardoor we nu dit gesprek kunnen voeren.
Ja, maar het leed is al geschied.
Na de maaltijd, wat jij zei van het laatste woord is er nog niet over gezegd over die amnestie. Dat begrijp ik heel goed. We beginnen eigenlijk nu pas al die puzzelstukjes bij elkaar te kunnen brengen. En dan blijkt nu inderdaad dat de media het compleet verzaakt heeft in al die tijd. En dan zouden we ze nu een vrijgeleide moeten geven of nu een gratie moeten verlenen.
En zonder dat we weten of ze ervan geleerd hebben überhaupt, of dat ze verbetering beloven. Of ik heb niet de indruk dat ze dat gaan doen namelijk.
Nee.
Alleen Ongehoord Nederland zou ook een doorgeefluik zijn. Hè? Dat was althans de conclusie van de ombudsman toen.
Ja.
Maar dat was wel een rel. Maar dit is geen rel geweest volgens mij.
Nee, dit is geen rel geweest. Nee. En verder wordt er ook geconcludeerd dat ze het eigenlijk best wel goed hebben gedaan. En met een jonge redactie en voor de informatie die er beschikbaar was, was het allemaal ala. Maar ja, in mijn ogen hebben ze compleet verzaakt zich kritisch te verhouden tot de overheid. En dat was toch wel een voorname taak in een periode waarin er zoveel burgerrechten geschonden zijn.
Jij hebt nu het onderdeel uit het nieuwe WOP-document over die steunpilaren en de media uitgelegd. Ja. Maar er was nog iets, geloof ik, uit die WOP-document
bleek. Ja, het gaat inderdaad ook nog verder. Hè. Je kunt media hebben die het gewoon verzaken om de overheid kritisch te benaderen. Maar dit ging ook over censuur, hè, over het verwijderen van zaken. En uit het WOP-document van Kees blijkt dat ook. Dat ook een van de opties is, het verwijderen of het verminderen van het bereik. Nou, daar hebben wij persoonlijk als Blackbox gewoon erg last van. Ons bereik wordt gedrukt. Er wordt gesjoemeld met onze views. Het kan zomaar zijn dat we 40.000 views hebben na een dag uitzenden. En de volgende dag zijn we in één keer teruggedraaid naar 32. Ja, niemand kan dat verklaren hoe dat gaat. En volgens mij gaat het ook bij lang niet alle andere kanalen zo. Maar bij
heet
ons
dat dan
wel.
Shadowbanning?
Nou, nee, dat is geen shadowbanning, maar het is wel demotiverend. Want wij denken van, nou, er is toch een behoorlijk aantal mensen dat naar ons kijkt. Misschien denkt iemand anders dat ook wel. Die zien Blackbox, die denken, oh, 50.000 views na 1 dag doen ze best goed. Maar kijken ze een dag later, dan zien ze er nog maar 30 staan bij wijze van spreken. Denken ze van, oh ja, nou ja, goed, het zal wel meevallen. Dus het werkt demotiverend intern. Maar het kan ook extern zo werken dat mensen denken van ja, dat is allemaal een beetje gelul in de marge, om het even ongegeneerd zo te zeggen, omdat het zo weinig views haalt.
En is dit WOP-document dan een bevestiging dat dat daadwerkelijk is aangestuurd?
Nou, nee. Ik kom zo op de aansturing van de overheid richting Big Tech. Maar hier had ik het echt even over het verwijderen of het verminderen van bereik. Dat zien we in dit WOP-document terug. Er wordt ook verwezen naar fact-check-artikelen. Nou, daar zijn ook een aantal voorbeelden van. Onder andere over een vaccinatiepaspoort dat nu.nl gecheckt had, maar dat er niet zou komen. Daarnaast de menstruatieproblemen die vrouwen hadden. Dat was eerst ook tot het Rijk der Fabelen weggezet. Maar inmiddels moet de EMA toch concluderen, na 9000 Nederlandse meldingen, dat het wel degelijk een bijwerking is van de vaccins. Ja. Maar zo zie je ook dat het heel lastig wordt om een goede discussie te voeren over de veiligheid van vaccins. Als dat soort berichten over bijwerkingen niet online gepubliceerd mogen worden, of als mensen dat niet op Twitter mogen uiten, of hun eigen verhaal op Insta gecensureerd zien worden, ja, hoe weet jij dan of in jouw omgeving of jij de enige bent? Het is best wel kwalijk probleem waar je mee te maken kunt hebben. Maar als jij je niet gehoord voelt of het niet eens aandurft om dat zo onderling te delen, ja, dan zit je wel met een probleem. En dan blijkt ook nog eens een keer dat de overheid actief daarop stuurt. Uit die laatste slide die ik graag wil laten zien, kunnen we dat ook zien. Daar zien we escalatiekanalen. En ik zal het even letterlijk citeren, want het gaat hier over Binnenlandse Zaken. Die heeft een team met toegang tot desinformatiekanalen van Facebook, Google en Twitter. En dat betekent dan dat na een eventuele melding over een bericht van desinformatie, deze bedrijven, Big Tech dus, met prioriteit die melding gaan bekijken. Dat is uiteindelijk wel aan die bedrijven zelf om er wat mee te doen. Maar het is overduidelijk dat er dus rechtstreeks wordt gestuurd van de overheid naar Big Tech. En dat Big Tech dan vervolgens aan zet is om te handelen. Nou, ik heb de voorbeelden genoemd. Het is duidelijk dat ze handelen op allerlei manieren. En ja, dit was eerst een groot vraagteken dat wij nog hadden. Het zou kunnen dat we bijvoorbeeld door de algoritmes worden gedrukt in het bereik. Hè, dat minder mensen zien wat wij doen omdat het algoritme dat gewoonweg niet toelaat. Maar dit is handmatig handelen. Hè. Dit moet gewoon gebeuren door een medewerker van die newsroom. Die newsroom geeft dan aan een andere collega of een collega aan iemand van Google aan van, ja, jongens, dit bericht valt onder desinformatie. Bovendien, desinformatie wordt hier ook helemaal niet in omschreven. Hè? Er is geen algemene term hier voor desinformatie.
Nee, want wie zou dat bepalen?
Ja, compleet onbekend. Ja. Het enige wat wel bekend is, is dat het gaat om ondermijning van het narratief van de overheid. Dus alles wat niet strookt met het narratief van de overheid, er hoeft maar een berichtje te gaan van Binnenlandse Zaken naar Google. En dat bereik wordt gedrukt, het wordt gecensureerd of het wordt in zijn geheel gewoonweg verwijderd.
Ja, in het dagelijks gebruik is dat wat desinformatie inmiddels betekent, dat woord. Dus je kunt het in het woordenboek wel opzoeken. Maar als we na al die maanden, als we dit zien in al die WOP-documenten, wat zij inderdaad bedoelen, in het dagelijks gebruik, is gewoon niet het narratief. Ja. Toch?
Dat is wat de WHO natuurlijk ook gesteld. Dus alles wat tegen het narratief van de WHO inging, is dan ook in strijd met de gebruikersvoorwaarden en kan op basis daarvan al natuurlijk gewoon verwijderd worden.
Ja, kan ook. Ja, ik heb ook nog even een tweet van Hugo de Jonge bijgepakt. Kunnen we ook nog wel even laten zien. Hugo de Jonge die had daar ook wel ideeën over. Die tweette van, ja, wie niet gevaccineerd is, loopt de levensgrote kans. Let ook op hoe hij die woorden gebruikt. De levensgrote kans om ziek te worden. Nepnieuws en desinformatie ondermijnen het vertrouwen in vaccinatie. Hij heeft altijd gezegd, vaccinatie is de oplossing uit de pandemie. Zo werd het dan genoemd. En nepnieuws en desinformatie staan daar haaks op en die ondermijnen het vertrouwen in vaccinatie. Dus als jij andere zaken zou zeggen dan pro-vaccinatie, dan is dat al desinformatie. Dat is vrij ruim.
Ja. En even als laatste vraag, verwacht jij op basis van deze nieuwe WOP-documenten nog een reactie vanuit het kabinet bijvoorbeeld?
Nee. Ik denk zelfs dat dit, omdat dit onderdeel is van Binnenlandse Zaken, in de toekomst nog veel vaker gebruikt kan worden. En we zien het bijvoorbeeld ook in het klimaatnarratief, om dan maar even hun woorden te gebruiken. Het valt mij enorm op hoeveel berichten we de laatste tijd zien die te maken hebben met klimaat.
We hebben die klimaatweek nu ook, hè?
Ja,
dus
inderdaad.
Alles wordt nu daarop gefocust. Even geen corona, nu alles klimaat. Radio, tv, het is één grote stortvloed.
En weer zo'n doemscenario dat er dan geschetst wordt. En ga maar eens googlen op willekeurige klimaatonderwerpen. Het is allemaal dat de wereld vergaat en dat we moeten inleveren, dat we om maatregelen moeten denken. En als dit mechanisme, als zo'n organisatie bij Binnenlandse Zaken daar zoveel succes mee heeft gehad in de coronatijd, want ja, we moeten wel toegeven, het is bijzonder effectief geweest, die censuur destijds. Hoe gaat het dan in de toekomst zijn?
Zoveel toeters en bellen, hè, wat het blijkt. Zoveel invloed erop uitoefenen, op wat wij te zien krijgen. En dan toch vind ik het knap eigenlijk, dat er toch zoveel alternatieve kanalen zijn opgestaan, dat er toch zoveel bekend is geworden bij mensen. Dat moet ook even gezegd worden. Dat de hele overheid zeg maar, hier bovenop heeft gezeten. En dat er toch, dat de waarheid toch naar boven is gekomen voor een groot deel. Dat zegt iets over hoe de verhouding tussen leugens en waarheid zit. Hè? Dus ja. ze kunnen die leugen wel proberen het in stand te houden. Maar uiteindelijk dan lukt dat natuurlijk niet meer.
Ja, en het is belangrijk om dit dus ook te publiceren elke keer. Ja. Gewoon te laten zien, kijk, dit is hun werkwijze. Zij willen gewoon een narratief in stand houden. En dit zijn de middelen die ze gebruiken om dat te doen. En nu hebben we gewoon het bewijs dat ze dus ook dat korte lijntje hebben met Big Tech. Dat ze dus zelf aansturen op het weghalen van misschien wel cruciale informatie. Mm-hmm. Als jij je echt goed zou willen informeren en niet de overheid als enige nieuwsbron ziet.
Ja. Sietske, dankjewel voor het bruggetje wat jij alvast maakte naar het volgende onderwerp aan klimaat.
Het klimaat, ja.
We wachten nog even. Okay. Ik wilde jou alvast daarvoor bedanken voor het bruggetje. En jou natuurlijk, David, voor deze WopGate update. We komen zo bij jou, Sietske. Okay. Gisteren moest stikstofminister Christiane van der Wal flink door het stof, omdat berekeningen van, en daar heb je hem weer, het RIVM wederom niet bleken te kloppen. Jurist Sietske Bergsma dook in het dossier dat inmiddels op een soap begint te lijken, nadat landbouwminister Adema zei dat de 2030 doelstellingen niet meer heilig zijn.
Yes. Het dossier, het gaat dan om het stikstofdossier.
Ja.
Jij zegt een soap. Ja, ik weet het niet. Het is niet vermakelijk meer voor mij. Hè? Dus als je een soap vermakelijk zou vinden, ik vind het de update die ik nu even zal geven met een drietal voorbeelden die we deze week hebben gezien, die uitsluitend gaan over de missers in het stikstofdossier.
Ja, er zijn heel veel actualiteiten.
Heel veel actualiteiten weer. Het gaat maar door. Het is the gift that keeps on giving, zeggen ze ook wel. Maar het is natuurlijk tekenend, al deze gevallen, voor de incompetentie van de overheid en van het kabinet in het bijzonder. Maar ook, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten straks, maar ook wat je uit al deze dingen ziet, die ik zo gaan bespreken, zie je ook eigenlijk dat het... Je ziet eigenlijk een overheid die een soort koppelstuk lijkt, of een soort schakelstuk tussen eigenlijk beroepsactivisten en allerlei belangengroepen. Een kleine elite die hier zeg maar beter van wordt van al dit, van deze klimaatplannen. Dus ik denk dat het belangrijk is om het even groter te maken dan incompetentie alleen. Maar laten we even beginnen met wat vandaag het meest opviel. Dat was de uitspraak van de Raad van State. De Raad van State, dat is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Die heeft een uitspraak gedaan in de zogenaamde Portos-zaak. Mm-hmm. Dat ging over, heel kort gezegd, Shell, meen ik, die een CO2-opslag wil doen onder de Noordzee. Nou, de beroepsactivisten, volle broek van...
Even kijken, het nieuwsartikel wat we nu in beeld hebben voor de mensen die alleen luisteren, niet kijken. Okay. De kop luidt als volgt. Grote vertraging voor de bouw. Juridische truc in stikstofdossier mag niet. Is dat ook de conclusie van wat er is besproken bij de
Ja, klopt. Ja. Dus de juridische truc, dat is dan... We gaan zo even naar een clipje kijken waarin de rechter het zelf beter uitlegt, denk ik. Maar waarin zeg maar de bouwvrijstelling die sinds vorig jaar gold voor de bouw, zodat het land van het slot kon, zodat er weer gebouwd zou kunnen worden, die is dus sinds vandaag weer opgeheven. Die vrijstelling is er niet meer. Het wordt dus moeilijker om te gaan bouwen. Het wordt moeilijker om vergunningen te gaan krijgen. Maar ik denk dat we even kunnen gaan kijken naar een video waarin precies wordt verteld hoe dat vandaag is geconcludeerd.
Ja, onze verslaggever Erwin Taams die was vanochtend bij de Raad van State. En die sprak de advocaat van MOB, de Mobilization for the Environment Group. En zijn naam is Valentijn Beusten.
Het Portos-project dat maakt de opslag van CO2 mogelijk in lege gasvelden onder de Noordzee. En voor dit project is gebruik gemaakt van een algemene wettelijke bouwvrijstelling. En centraal staat de vraag of die vrijstelling mag en mocht worden gebruikt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt.
Goedemorgen. Nou, chaos compleet.
Dat valt wel mee. Dat is zwaar overdreven. Chaos is niet compleet. De bouwsector moet door dezelfde hoepel springen als alle andere sectoren. Namelijk, ze moeten met een serieus stikstofverhaal komen. En natuurlijk ook aan de bak om die emissies te reduceren.
Maar dat leidt toch tot chaos?
Dat leidt niet tot chaos op het moment dat je gewoon een helder verstand hebt, een nuchter verstand hebt. We hebben met z'n allen hebben we een klus te klaren, namelijk dat die emissies omlaag moeten. En natuurlijk moet er huiswerk gemaakt worden. Maar om nou te zeggen dat het chaos wordt, is zwaar overdreven.
Nou, het is al chaos. De stikstofcrisis komt dit er nog even bovenop.
Dat is flauwekul. Dit is gewoon flauwekul. Dat moet gewoon serieus...
U ziet dat niet?
Ik zie dat niet. Er is werk aan de winkel. Er is serieus werk aan de winkel. Maar niet in de mate dat het chaos is, flauwekul.
Denkt u niet dat de maatschappij, uw organisatie, hier steeds meer op aan gaat kijken door de ontwrichtende gevolgen die dit heeft?
Ook dat is gewoon flauwekul. MOB is niet de oorzaak van het probleem. MOB is alleen maar de berichtgever, de brenger van het nieuws. Dus je moet de boodschappen van het nieuws moet je niet de schuld gaan geven van het slechte nieuws.
MOB-oprichter en voorzitter Johan Vollebroek zelf was niet aanwezig bij de uitspraak. Hem sprak ik eerder over de rol van het MOB in de stikstofcrisis tijdens het congres Springtij op Terschelling. Waarom zoekt u de gang naar de rechter en probeert u het niet in het debat op te lossen?
Nou, dat lukt helemaal niet.
Hoe heeft u dat geprobeerd dan?
Ja, hebben we uitvoerig geprobeerd.
Hoe dan?
Inspreken, brieven sturen, helpt allemaal helemaal niks. Ja. Dan heb je gewoon geen positie.
Dus moet het maar kapot?
Nee, het moet niet kapot.
Denkt u niet dat...
We zijn heel constructief bezig.
Denkt u, vindt u dat echt?
Ja, vind ik echt.
En we hebben eerst chaos nodig.
Ja, ja.
Dus... Om tot het constructief te komen.
Wat vindt u daarvan?
Ja, goed, dat is dan mijn persoonlijke mening. Ik zou die woorden niet snel kiezen. Ik vind dat...
U werkt nou met hem samen, toch?
Natuurlijk. Maar goed, meneer Vollebroek...
Dus heeft enig idee wat in zijn brein omgaat.
Meneer Vollebroek en ik zijn het ook niet natuurlijk al op alle fronten eens. En natuurlijk chaos. Ik denk dat je dat woord chaos dan niet te letterlijk moet nemen. Maar om nou het woord chaos, natuurlijk, in ieder geval, dat is in ieder geval niet mijn opvatting.
Nee, dus als we straks een woningcrisis hebben en waarbij echt niemand meer aan een woning kan komen, moeten we dat niet te letterlijk nemen. Dat is een figuurlijke chaos.
Ook nogmaals, ik vind het tendentieus om het zo te stellen. MOB snijdt een verdomde serieus probleem aan. En dat hebben wij in samenspraak en in samenwerking hebben we dat op te lossen.
Maar u kiest duidelijk voor de gang naar de rechter. U kiest niet voor andere soorten oplossingen.
Omdat die er niet is.
Waarom
niet? Dat is heel simpel.
Ja, toch gewoon een gesprek aan te gaan met al die partijen en betrokkenen die hierbij betrokken zijn. Dat leidt niet tot chaos, dat leidt tot iets constructiefs misschien.
Die gesprekken zijn gevoerd, maar op het moment dat je alleen maar met witte handschoentjes en met een vriendelijk woordje bij de diverse partijen, bij die gaan over miljoenen, miljarden, hoge belangen, grote belangen, en dan je aanmeldt van, kunnen we eens praten? Dan word je niet serieus genomen. Kennelijk moet je eerst een positie veroveren voordat je serieus aan tafel zit.
Ja. Maar is het niet gevaarlijk om dan zo'n oordeel aan de rechter over te laten? Je kan toch de maatschappelijk ontwrichtende gevolgen hiervan niet meewegen?
Dat is alleen zo op het moment dat je een openbaar bestuur zou hebben die wel verantwoordelijkheid zou nemen. En al 40 jaar, in ieder geval zeker in de afgelopen 20 jaar, zit de regering op haar handen.
Een belangrijke afweging onder het tussenvonnis is dat het voornemen van de overheid om veehouderijen uit te kopen om tot stikstofreducties te komen te onzeker is.
En bovendien hebben de ministers het effect van een flink deel van die maatregelen niet in eigen hand. Dat effect is namelijk afhankelijk van de vrijwillige deelname door ondernemers.
Is het niet gewoon te doen om de boeren? Is dat een te confronterende vraag?
Sietske, jij bent jurist. Ja. Wat vind jij van de verklaring van deze advocaat?
Ja, hij is advocaat, dat zal allemaal wel. Maar ik zie hier ook vooral een hele agressieve, boze man. Dus hij heeft een zaak gewonnen en hij heeft een behoorlijk zijn mond vol over... een bepaalde houding, laat ik het zo zeggen. Tegenover onze verslaggever hier ook. Van het is geen chaos. En dan vervolgens zijn eigen cliënten geeft dat zelf ook toe. Je kunt alleen maar constructief zijn als je eerst chaos hebt. Ja, een beetje een rommeltje. Maar hij zegt ook, dat vind ik ook opvallend, van iedereen moet door hoepels springen. Hè? Dus de overheid, de boeren, maar ook de bouwbedrijven. Iedereen moet door hoepels springen. Dat is een mooie uitdrukking eigenlijk. Hè? Niet van iedereen moet goede, degelijke regels volgen waar iedereen wat aan heeft. Nee, hoepels. Dat is wat hij wil. Iedereen moet buigen voor de klimaatdram. Het klimaatgedram en de klimaatkerk. Dat is natuurlijk wat hierachter zit. Maar dit was niet het enige wat we deze week voor de kiezer kregen of vandaag. We hebben ook gezien, op het gebied van stikstof dan. We hebben ook de minister van Landbouw gehoord, Piet Adema. Die had een opmerkelijke uitspraak gedaan. Beetje in lijn met wat we eerder van Hoekstra hebben gehoord, ook van het CDA. We hoeven niet dogmatisch vast te houden aan de 2030 lijn, de opdracht, hè, dat we in 2030 zoveel stikstof hebben gereduceerd en de natuur hebben gered. Hè, die heilige opdracht om de Armageddon te voorkomen, zeg maar. Maar dat lijkt nu een soort gesteggel over woordjes te worden.
Hij zegt de deadline mag
Best wat later. Wat ook niet zo heel raar is dat hij dat zegt. Want dat is ook precies wat Remkes in feite zei. En dat rapport van Remkes, en dat is overgenomen door het kabinet. Die heeft gezegd, we gaan dat tussendoor, gaan we dat toetsen. Of 2030 nog wel nodig is. Hij zegt eigenlijk niet heel veel anders. Hij gaat niet buiten die bandbreedte eigenlijk van het kabinetsstandpunt. Maar
hoe
toch wordt hij aangevallen.
Hoe heeft het kabinet hier dan nu op gereageerd?
Ja, omdat iedereen loopt blijkbaar zo op zijn tenen in dit dossier. Binnen het kabinet, binnen de overheid. Het is als burger eigenlijk gewoon meelijwekkend als je er hier naar kijkt. Dus dan gaat het hier over in de media. Ook allemaal ophef, wat afleidt natuurlijk ook van de grotere issues die er spelen. Maar goed, dus dit is ook weer een toonbeeld weer van dat zuivere, pure modeldenken. We moeten 2030 en ook dat religieuze denken wat we zien natuurlijk bij die klimaatzaak in de Portoszaak met het beroepsactivisme. Nou, maar tot slot hebben we nog eentje vandaag kunnen. Nog een voorbeeld van incompetentie bij het RIVM. Even kijken, daar gaan we eerst een video van kijken.
Ja, we spelen een fragment af van een nieuwsbericht van WNL.
Er is wat gedoe over de stikstoflijst van Christiane van der Wal. Daar gaan we het eerst even met u over hebben. Die lijst die lag op het ministerie, toen we niet. Nu toch weer wel. En uiteindelijk moeten er twee lijsten komen. Nou, het blijkt nogal ingewikkeld voor het RIVM om tot een goede lijst te komen met de 100 grootste ammoniakuitstoters in ons land. Ze hebben geblunderd, want er staan varkens- en pluimveestallen op die daar helemaal niet op thuis horen. Er is dus behoorlijk wat kritiek op, en vooral door minister van der Wal zelf. Zij noemt het spijtig en beschadigend voor het vertrouwen van burgers en organisaties in het RIVM. Maar de kritiek van de politiek die is er dan weer op haar zelf, zoals Caroline van der Plas. Zij heeft op Twitter gereageerd op deze kwestie met de tekst: Van der Wal is verantwoordelijk minister. Al zouden er aardappels werken bij het RIVM, dan nog is zij eindverantwoordelijke. Plain and simple.
Ja, Sietke, in hoeverre is spijtig, zoals Christiane van der Wal dat zegt, een goede opmerking met betrekking tot deze fout?
Nou, spijtig, zoals zij dat al zegt. Of ze heeft gezegd, ze is het zat. Ze is het zat dat het RIVM alsmaar die fouten maakt. Je weet wel, die fouten die eerst nooit werden gemaakt, hè, volgens de journalisten. En dat was het instituut wat we altijd moesten geloven. En dat is ook in de Kamer vaak door Hugo de Jonge gezegd tegen de oppositie. Hoe durven jullie het RIVM niet op hun woord te geloven? Maar als ze dus een fout maken onder het bewind van minister Van der Wal, dan is het allemaal hun schuld. En dan hoeft zij dus niet geen verantwoordelijkheid te nemen. En spijtig is nogal een understatement. Hè? Want die lijst met die 100 piekbelasters, zoals dat heet, die is in april, meen ik, van dit jaar tot stand gekomen. Sinds die tijd zijn er is er binnen de boerengemeenschap enorm veel leed, psychisch leed geweest. Ja, er zijn zelfs zelfmoorden geweest.
Okay, wow.
Vanwege dus dit soort dreigementen, zou je kunnen zeggen. Van als je op zo'n lijst staat, dan ziet het er niet goed uit.
En dan blijkt die ook nog eens fout te zijn, die lijst.
Dan blijkt die lijst ook nog eens fout te zijn. En dan kun je natuurlijk terecht denken als boer van wat is er nog meer allemaal? Wat klopt er eigenlijk allemaal nog meer niet? Hè? Want waar rook is, is vuur natuurlijk.
Hoe zijn deze fouten eigenlijk aan het licht gekomen?
Even kijken, die zijn, meen ik. Ja, de RIVM heeft zelf aangegeven dat ze dus een aantal aspecten van die berekening niet hebben meegenomen. Waaronder dus de maatregelen die boeren zelf hadden genomen om de emissie dus terug te dringen. Dus ze hebben zelf aan de bel getrokken. Eigenlijk van ja, er klopt iets niet. Nou, dat is natuurlijk alleen maar hun te prijzen. Maar dan vervolgens wil het kabinet zoveel mogelijk weer de verantwoordelijkheid bij anderen leggen. Waar ze natuurlijk heel erg goed in zijn.
En hoe heeft Christiane van der Wal hier vervolgens zelf weer op gereageerd?
Ze heeft een kamerbrief naar de Kamer gestuurd. Want ze snapt natuurlijk zelf ook wel dat hier nog een staartje aan komt. Misschien kunnen we een klein stukje daaruit uitlichten. Als dat mogelijk is. Ze heeft het dan in ieder geval over. Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd krijg van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut als het RIVM. Dit vertrouwen bleek in dit geval onterecht. En daarnaast vind ik het noodzakelijk dat er een externe partij gevraagd wordt om een algemene evaluatie naar de kwaliteitsbewakende processen binnen het RIVM uitvoert. Ik zal er voor het RIVM verantwoordelijk minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken concreet invulling te geven aan deze evaluatie. Nou, een beetje de stoelendans op een zinkend schip, hè? Dus iedereen wijst naar elkaar. Maar hoezo moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd heb? Het is geen, de RIVM kun je niet enerzijds gebruiken als een onfeilbaar instituut, maar anderzijds als zondebok gebruiken. Hè? Dus op het moment dat ze dus een fout maken. Dus dit is natuurlijk heel typerend voor deze tijd wat er nu gebeurt. Dus ja, we zien aan het stikstofdossier dus duidelijk dat iedereen elkaar in de weg loopt, dat het heel rommelig is, er heel veel incompetentie is. Maar ja, wie zit nu eigenlijk wie in de weg? Want als je het een beetje uitzoomt, zeg maar, dan zie je ook heel duidelijk dat de overheid eigenlijk gewoon maar een beetje een doorgeefluik is, om het woord maar weer te gebruiken, tussen de beroepsactivisten, de verschillende belangenpartijen, grote bedrijven en ja, de moralisten, dus ook de activisten, zoals ik al zei. Het principe van de Baptist en bootleggers. Ik weet niet of jij daar wel eens van hebt gehoord. Dus dat je enerzijds dus activisten hebt die bepaald beleid willen omdat ze het klimaat zo belangrijk vinden en zo de goede daden willen voeren. Zoals je vroeger de religieuze gemeenschappen had die geen alcohol wilden verkopen op zondag bijvoorbeeld. Maar dan had je ook de smokkelaars aan de andere kant. En dat waren dan de mensen die illegaal alcohol wilden verkopen op zondag. En dat is in dit geval dus, dat is die kleine elite, dat zijn de banken, dat zijn de grote bedrijven die eigenlijk profiteren van deze stikstofchaos, van deze stikstofhoax, zou je kunnen zeggen, waarin boeren van het land worden gejaagd, zodat er gebouwd kan gaan worden, zodat een andere infrastructuur kan worden uitgerold. Het gaat te ver nu, omdat we helemaal weer, dat hebben we het vaak besproken aan deze desk, wat er allemaal voor plannen zijn. Maar dat bekruipt mij dus elke week als er weer zoveel van dit soort kleine relletjes zijn en fouten worden gemaakt en burgers eigenlijk het vertrouwen steeds meer verliezen in instanties en de overheid.
Activisten zitten elkaar ook in de weg blijkbaar, want ja. Het gaat om CO2-opslag.
Ja, precies, dat is ook opmerkelijk. Want in Vollebroek die strijdt dus in eerste instantie dus, want hij doet heel veel zaken. Hij zegt eigenlijk, Shell, jullie mogen geen CO2 in de bodem op gaan slaan. Terwijl dat is toch juist goed? Ja. Dan wil je dat toch juist? Maar ze zijn zo principieel dat ze ook dat dus niet goed vinden.
En even terug naar die instituties en die instanties. Is het nu voor het eerst dat het RIVM eigenlijk zo publiekelijk de schuld toe wordt geroepen?
Nou, ik denk dat dat RIVM, maar je ziet het ook bij meer instituten, die worden natuurlijk sowieso door de staat vaker natuurlijk een beetje voor de zwarte, die worden wel vaker de Zwarte Piet natuurlijk toegespeeld op het moment dat het kabinet uitkomt. Dus ja, die moeten dan maar even het boetekleed aantrekken. Mea culpa. Maar ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment zullen de experts bij het RIVM ook zeggen van ja, luister, wij hebben geen zin om elke keer de zondebok te zijn. Dus ik weet niet hoe de sfeer daar op dit moment is in die relatie. Dat lijkt me heel lastig.
Maar ja, want eerst mochten we niet twijfelen aan de cijfers van het RIVM.
Ja.
Dat is echt een enorm verschil.
Ja, precies. Dus het vertrouwen zeg maar in de experts. Het vertrouwen niet alleen maar het RIVM op het gebied van de stikstof, maar natuurlijk ook op het gebied van corona. Want daarin hebben ze ook heel vaak iets eerst beweerd en daarna bleek het niet waar te zijn. En je ziet ook dat Van Dissel af en toe nog wel woorden terugnam of zo. Of nou, van mondkapjes ging of andere zaken. Maar dat is natuurlijk een heel minutieus koorddansen eigenlijk wat ze dan doen. Want ze moeten natuurlijk eigenlijk ook beantwoorden aan de wensen van het ministerie van Volksgezondheid of van Landbouw. Maar anderzijds moeten ze ook hun eigen rol proberen overtuigend te spelen, als het ware. En je ziet dat dus nu, dat die twee dingen dus in het openbaar eigenlijk naar buiten komen. Dus dat misgaat. Dus dat het niet goed op elkaar afgestemd is. En dat het een rommeltje is. En ik denk niet dat de komende tijd goed gaat komen, eerlijk gezegd. Dat het vertrouwen hersteld gaat worden.
We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel, Sietke, voor je bijdrage. Wat als de euro valt? Deze vraag leeft intussen in de Tweede Kamer, maar ook bij bedrijfseconoom Paul Buitink, die onlangs een evenement organiseerde waar deze vraag ook ter sprake kwam. Hij staat aan tafel en geeft antwoord op de vraag of de introductie van de digitale euro noodzakelijk is om de euro te redden. En zo ja, is de digitale euro wel geld? Een heleboel vragen, Paul. Laten we bij de eerste beginnen. Wat als de euro valt?
Ja, dat is een thema wat heel erg actueel is. We hebben natuurlijk al een tijdje situaties dat er soms een beetje een crisissfeer ontstaat rondom de euro. We hebben de eurocrisis gehad natuurlijk, problemen met Cyprus, Griekenland. En een paar keer was het spannend of die euro wel zou overleven. En daarom is er in het verleden een noodplan opgesteld door de overheid. En recent zijn er vragen gesteld door Kamerlid Omtzigt over, ja, kunnen we die noodplannen niet inzien? Want momenteel rommelt het ook weer in de euro. De inflatie is natuurlijk historisch hoog. Mensen maken zich zorgen over hun koopkracht, over het monetaire beleid van de ECB. Dus terecht wordt gesteld van, ja, mogen wij de plannen inzien? Wat is het plan van de overheid als de euro toch valt? Gaan we dan naar de gulden of gaan we naar een guldenmark of een euro? Er zijn talloze smaken en het is interessant om dat de komende weken af te gaan wachten.
En hoe kan het eigenlijk zo zijn dat wij dat op dit moment nog niet weten wat er in die plannen staan?
Nou, ik heb voor de grap van de week ook even een tweet, een poll gestuurd naar mijn volgers, die natuurlijk doorgaans eurosceptisch zijn. Van oké, moeten die plannen openbaar worden gemaakt? Of, zoals nu het idee is, enkel worden gedeeld met een aantal Kamerleden? En ja of nee? Nou, 93% van de bijna 800 mensen zei, ja, maak het gewoon openbaar. Maar goed, als je dat soort plannen openbaar maakt, dan kunnen de markten daar natuurlijk heel erg op gaan reageren. Want dan maak je eigenlijk, zet je een soort van bom onder de euro. En als je als land, zeker als die plannen heel erg concreet zijn en dat de Nederland bij wijze van spreken met een druk op de knop kan overgaan naar een nieuwe munt. Er zijn ook verhalen dat bijvoorbeeld al bankbiljetten zijn besteld, dat er al een naam is. Als het heel concreet wordt, dan kunnen mensen wel eens het vertrouwen verliezen in plan A, namelijk de euro. Dus door het kenbaar te maken, loop je als minister of als kabinet natuurlijk een risico. Dus dat heb ik ook bijgezet. Van jongens, weet dat als je ja zegt, dat het risico is. Maar nee, ik ben uiteindelijk ook voorstander van het openbaren. Of op zijn minst aangeven een beetje de contouren van zo'n plan. Of wie zijn erbij betrokken geweest? Welke economen, welke experts hebben meegeschreven aan het plan?
Ja, dat wilde ik je net vragen. Welk antwoord had je zelf op je eigen poll gegeven?
Ja, nee,
had dus ja gezegd.
Ja, want kijk, uiteindelijk vind ik, zijn we als volk niet geraadpleegd bij de invoering van de euro. En dat vind ik al een democratisch tekort. Want ik vind bij dit soort belangrijke dossiers dien je als volk een stem te hebben. In Denemarken en Zweden bijvoorbeeld zijn de mensen wel geraadpleegd en is ervoor gekozen om een opt-out te doen. In ieder geval Denemarken en Zweden hadden vage belofte dat ze in de toekomst nog zouden toetreden. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus die hebben dat slim gedaan. En daar hebben we het laten liggen bij de invoering. We hebben ook nog eens de gulden te goedkoop ingewisseld. Er zijn allerlei fouten gemaakt. En ook als je tussentijds aan het volk vraagt, wat vind je van bijvoorbeeld de Europese grondwet of uitbreiding van de Europese Unie, dan is het volk vaak sceptisch. En ik denk dat voor zoiets belangrijks, dat het volk inzage moet krijgen. En te meer omdat de overheid, nou, een aantal dossiers hebben we al besproken, de afgelopen jaren toch meerdere malen heeft laten zien dat ze niet in staat is om met goede plannen te komen. Hè. De zorgcapaciteit uitbreiden is blijkbaar onmogelijk gebleken. We hebben de toeslagenaffaire gehad. Dus in hoeverre hebben we voldoende vertrouwen in de capabiliteit van de overheid om dit uiteindelijk goed vorm te geven en te implementeren. Dus alles afwegende zou ik er ook voor stemmen om een openheid van zaken te geven. En dat zet dan misschien wel druk op de euro en op de eurozone. Maar ik denk dat je er als volk hier recht op hebt.
Heb jij al enig idee, kan jij een beetje speculeren over wat er mogelijk in dat plan gaat staan?
Ik denk dat terug naar de gulden niet realistisch wordt gezien in dat plan. En dat er ook best wel wat voor te zeggen is om met landen eventueel een munt te voeren met wie je cultureel, economisch een beetje hetzelfde beleid hebt. Want het probleem van de euro nu is dat met name Zuid-Europa vaak een ander beleid, een andere rentestand nodig heeft op basis van de cultuur en het begrotingsbeleid dan bijvoorbeeld Noord-Europa. Het is nu een one size fits none. Dus ik denk dat in zo'n plan waarschijnlijk samen wordt opgetrokken met Duitsland. Maar dat is natuurlijk raast interessant. Wellicht zou je zelfs kunnen kijken of dit via een WOP-verzoek naar boven kan komen. Ik heb hier voor Blackbox een keer een serie opgenomen. Euforie over het verleden, het heden en de toekomst van de euro. En aflevering 3 was met Pepijn van Houweling. En toen heb ik met hem ook besproken van, nou, misschien moet je daar een WOP-verzoek voor indienen, of moet een burger dat doen. Maar ik denk dat het waarschijnlijk neerkomt op een bepaalde samenwerking met wellicht Noord-Europese landen of Duitsland.
Mocht je interesse hebben om die drieluik euro, hoe zei je het?
Euroforie.
Euroforie te zien, dan kan je op onze website daar even op zoeken. En dan kan je al de uitzendingen daarvan terugkijken. Maar niet alleen op ons kanaal heb je daarover gesproken, maar ook een evenement georganiseerd. Als ik het
dit onderwerp interesseert me mateloos al meer dan 14 jaar. En ik heb recent met het bedrijf een evenement georganiseerd. Het heet Monetary Horizons. Nou, Blackbox was zo aardig om daar ook een mooie reportage van te maken. Dus dank aan Erwin en jullie team. Daar hebben we sprekers gehad als Ab Flipsen, Arno Wellens en een aantal anderen om te praten over de toekomst, de horizon van ons financiële systeem.
Ja, die vraag legde onze reporter Erwin Taams dus voor aan de bezoekers van Monetary Horizons. En een kort fragment gaan we nu even laten zien.
U zegt, dit systeem is over, het is voorbij. Het is niet meer te redden. 80% kans dat we binnen nu een afzienbare tijd in chaos verzanden. Oh jee.
Ja, oh jee, dat is iets wat ik al jaren verkondig.
Er is heel lang gezegd, we gaan die euro bijvoorbeeld bij elkaar houden. Ook landen die daar eigenlijk niet tegen kunnen. Als zij een staatsschuldje hebben, of een beetje boel, dan gaat die ECB dat opkopen, zodat die obligatiekoers, dus die beleggingen, dat die waardering gewoon gezond blijft. Dus op een gegeven moment is zo'n centrale bank het middel dat die centrale bank kan gebruiken, dat wordt ook bot. Dus dan gooien ze er nog een sloot geld tegenaan, nog een sloot geld. Maar dat werkt op een gegeven moment niet meer. En dat is wat je nu ziet. Dus ondanks al die moeite van die centrale bank, gaan toch die koersen omlaag.
Wat moeten we doen?
Nou, een way out, ja, je hebt allerlei opties hier gehoord. Ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat je met die euro iets moet gaan doen. Je moet feitelijk weg uit die euro. Je moet je eigen, wat Kees de Kort natuurlijk zegt, je moet je eigen broek gaan opbouwen. En dat betekent dat doet heel veel pijn, dat snap ik. En daar gaan we als Nederland best klap oplopen. Maar één ding, als we onze eigen boek kunnen ophouden. En natuurlijk doe je dat in een samenwerking.
Terug naar de gulden?
Nou, maar naar de gulden niet, maar laten we zeggen de vervanger van de gulden. Ik denk dat je dat het beste kan doen. En dan kunnen we gaan kijken, wat moeten we nou in Europa gaan doen? Met wie doen we mee? Enzovoort. Maar als we meegaan in die euro, in die eurozone, dan raken we de grip kwijt.
Ja, de volledige reportage is ook te zien op onze website en zal ongetwijfeld in de description van deze video ook staan. Maar als je dit zo ziet, dan is bij mij toch wel een beetje de vraag waarom de discussie rondom de euro nu ineens weer zo actueel is.
Ja, we hebben in het verleden bij eurocrisis een situatie gehad waarbij het in ons land eigenlijk ogenschijnlijk allemaal heel goed ging. Weinig inflatie. Dus die problemen konden opgelost worden met meer schuld, lagere rentes. Maar dat medicijn werkt niet meer, want we staan helemaal stijf van de schulden in onze samenleving. Zowel private schulden als publieke schulden staan op recordhoogtes. Die rentes die kunnen niet meer omlaag. Sterker nog, door die inflatie die we kennen, Nederland 16,8%, historisch hoog, moeten die rentes omhoog. En dan begint het te knellen, want die rentes kunnen niet te veel omhoog, omdat we te veel schulden hebben. Met name natuurlijk overheidsschulden in Zuid-Europa, maar ook in Nederland hoge private schulden. Die economie gaat crashen. En op een gegeven moment zal dan waarschijnlijk weer de rente naar beneden moeten en wordt er weer meer geld geprint. Maar dan krijg je weer meer inflatie. Dus we zitten eigenlijk in een situatie waar je niet uitkomt. Eigenlijk een soort van drijfzand. Hoe meer ze doen, hoe dieper ze zullen zakken.
En met welke oplossing komen ze dan zelf?
Nou, uiteindelijk is de oplossing in Frankfurt en Brussel altijd nog meer centralisatie. Nog meer een transferunie, meer macht naar Brussel, meer macht naar Frankfurt. Nou, de digitale euro, waar we het ook over gaan hebben nu, is echt zo'n instrument dat past in die vlucht naar voren. Dus oké, er is gerommel in de eurozone en de Europese Unie. Laten we nog meer macht geven aan de centrale instituties om te kijken of het dan wel lukt. Maar ik denk dat alleen maar averechts gaat werken. En zo'n digitale euro is niets meer dan dat je met een trein rij op een klif af en dan binnen zo'n coupon ga je nog eventjes een nieuw likje verf aanbrengen. Die digitale euro zal de euro niet gaan redden. En waarschijnlijk wordt het wel op die manier ingezet straks door nog meer controle op ons uit te oefenen. Dat je met je digitale euro beperkt wordt in je uitgaven. Dat ze daarmee of die inflatie kunnen aanwakkeren of juist deflatie kunnen aanwakkeren. Dat ze nog meer die maakbare samenleving kunnen realiseren. Maar ik denk dat dat alleen maar tegenheen gaat keren. En dat het volk daar niet op zit te wachten. En dat blijkt ook wel uit een poll bijvoorbeeld. We hebben hier nog een enquête van de Europese Commissie zelf van mid dit jaar, van juni. Nou, als je kijkt naar de Nederlandse cijfers, 39% van het Nederlandse volk in die enquête zegt, ja, ik weet niks van de digitale euro en ik ben ook niet geïnteresseerd in die digitale euro. En ten opzichte van een gemiddelde van de Europese Unie van 27%. Dus het volk zit hier niet op te wachten. Het volk houdt van cash ook. En dat wordt natuurlijk, tenminste niet iedereen, maar veel mensen hechten waarde aan cash. Nou, daar is natuurlijk ook een redelijk oorlog tegen gestart. Ook zeker weer met die laatste wet, het voorstel van Kaag, waarbij cash transacties boven een bepaald bedrag, boven 3000 euro, worden afgeschaft. Ik heb heel veel klanten in mijn bedrijf, een edelmetaalbedrijf, die juist grote bedragen cash betalen. Niet omdat ze crimineel zijn, maar omdat ze gewoon vinden dat het veel te gevaarlijk is om te veel informatie aan banken en overheden te verstrekken. Die hechten aan hun privacy.
Terug naar de poll, want daar zou je ook uit kunnen concluderen dat mensen niet geïnteresseerd zijn of eigenlijk nog niet eens weten wat die digitale euro
dacht
is.
Ik dus ook
dat ook.
Niet geïnteresseerd zijn is eigenlijk ook gevaarlijk. Want dat is ook een soort van, ja, ik weet het eigenlijk niet en ik merk het wel. En als het gebeurt, dan
kan jij dat dan een beetje toelichten voor de mensen die er nu nog niet in geïnteresseerd zijn of niet weten wat een digitale euro is?
Nou, digitale euro is eigenlijk dus versie 1 is cash, wat je in je portemonnee hebt. En versie 2 is dan de digitale variant ervan. Dus dat je overheidsgeld gebruikt. Want cash is contant geld, is geld uitgegeven door de ECB, maar analoog. En dat er dan een digitale versie komt. Dat je dus niet enkel bankgeld hoeft te gebruiken. Dus niet enkel met je ING, met je Rabo.
Daarmee zie jij bankgeld nog steeds als cashgeld?
Nee, je bankgeld is gewoon, dat zijn je commerciële banktegoeden, ja, die je met PIN en je app en zo betaalt. Dat is ander soort geld dan het contant geld wat je in je portemonnee hebt zitten. Dat laatste is uitgegeven door de ECB. En dat wil men vervangen door een digitale variant. Maar het voordeel van cash is natuurlijk, contant geld, dat dat anoniem is. Dat je daarmee een stukje privacy kunt bewaren. Op het moment dat je dat digitaal gaat maken, ook al zeggen ze nu van ja, we zullen kijken naar anonimiteit of privacy voor kleine bedragen. Als je dat eenmaal digitaal hebt, is dat heel makkelijk weer opnieuw te programmeren dat het uiteindelijk wel volledig transparant is. En ook in lijn met wat Kaag natuurlijk nu voorstelt, dat los van die cashbetalingen die afgeschaft worden boven 3000... is het ook nu het plan om alle betalingen van alle Nederlandse burgers, van de week heb je het ook al besproken hier, boven de 100 euro te gaan monitoren in één grote pool. Nou, het risico op hacks en lekken is enorm. En als je als overheid überhaupt niet kan waarborgen dat je die data goed kan beschermen, moet je het ook niet gaan aftappen.
Nee, want waarom zou ik als burger me laten vangen in dat
De digitale
euro. Als mijn privacy, mijn vrijheid daar helemaal.
Die digitale euro wordt natuurlijk op zo'n manier ingevoerd dat je wordt geprikkeld om het te gebruiken. Dus iedereen krijgt dan straks een gratis tegoed. Net als toen de introductie van de munten kwamen, kregen we allemaal een setje munten. Nou, dat de mensen zeggen geen nee tegen gratis geld. Dus A, je krijgt een tegoedje. B, ze kunnen natuurlijk bijvoorbeeld de rentes wat hoger zetten. Dat je, net als dat mensen ook naar iSafe gingen voor een hoge rente. Ja, als een gemiddelde persoon een wat hogere rente krijgt op een digitale euro tegoed bij de ECB, gaan ze dat misschien gebruiken. Of wellicht word je zelfs gedwongen. Hè, dat stel dat iemand een bijstand ontvangt, dat hij dat alleen maar ontvangt op een rekening met de digitale euro. En dat er dan wordt gezegd, nou, dit mag je niet uitgeven bij de slijterij. Of dit kun je niet uitgeven voor een vliegticket. Je kunt uitgaven mensen op die manier sturen. En dat is,
want die digitale euro kan je dus programmeren?
Die kun je programmeren, dat is een eitje. En je kan ook natuurlijk, even advocaat van de duivel, als vader zou ik het ook misschien prettig vinden om mijn zakgeld van mijn zoon zo te programmeren dat hij niet mee naar de slijterij kan. En hoe verleidelijk het ook is, op het moment dat je dat soort dingen gaat toestaan, dan heb je eigenlijk, voor je het weet, wordt er dan een verdere surveillance staat uitgerold. Dus je moet denk ik sterk zijn als samenleving om daar heel kritisch naar te gaan kijken en het wellicht ook gewoon niet te doen, omdat je anders een Trojaans paard binnenhaalt en op termijn veel te veel macht neerlegt bij een steeds groter wordende centrale overheid.
En we begonnen deze discussie met de vraag, wat als de euro valt? Naar jouw mening hoeft een digitale euro dus niet te betekenen dat de euro valt, die kunnen naast elkaar bestaan?
Nou ja, nee, je hoort wel eens natuurlijk berichten of mensen hebben theorieën dat van, weet je, de overheid zoekt soms naar een reden om uiteindelijk iets in te voeren. Never waste a good crisis. En die crisis kan dan gecreëerd zijn of kan ontstaan door omstandigheden. Maar ja, het zou kunnen zijn dat op een gegeven moment de euro crasht of dat banken omvallen en dat je dan jouw tegoed bij de bank de volgende dag is veranderd in een digitaal euro tegoed. Hè? Een beetje zoals Tientje van Liefdink naar de Tweede Wereldoorlog. Dus het kan zeker zo zijn dat zo'n een situatie wordt aangegrepen om het versneld in te voeren. Dat sluit ik niet uit.
Ik heb ook vernomen, als we gaan kijken naar de toekomst, gaat ongetwijfeld heel veel gebeuren met de hoge inflaties. Heel veel omtrent de euro, wat je zei, zo interessant vindt om bij te houden. Je hebt volgens mij iets.
Primeur. Ik heb primeur speciaal voor Blackbox. Omdat Blackbox ook bij het vorige event aanwezig was. En het vorige event was binnen no time uitverkocht. Daar waren 350 mensen. En er waren nog veel meer mensen die wilden komen. Dus we hebben besloten om het opnieuw te organiseren. 20 januari, weer in Leusden. Maar nu in de theaterzaal, waar 750 mensen of zo, iets meer zelfs, in kunnen. En weer met veel dezelfde sprekers. Dus Ab Flips is er weer bij, Arno Wellens, Kees de Kort, maar ook George van Hout, die een theatervoorstelling heeft over de digitale euro, gaat ook een stukje theater opvoeren. En we hebben Alfonso Pecacciello, een van de beste macro-analisten, is er ook bij. En er komen nog een aantal mystery-aankondigingen de komende tijd. En speciaal voor Blackbox-kijkers geven we 5 kaarten weg, Holland Gold. En mensen kunnen een mailtje sturen aan jullie volgens mij. En dan,
Ja, mocht je dus interesse hebben om bij dit Monetary Horizons XL-evenement aanwezig te zijn op vrijdag is het, hè?
Vrijdag 20
januari 2023. Zitten we alweer in het nieuwe jaar. Stuur dan een mailtje naar info@blackbox.tv. En vermeld daar even in het onderwerp dat je je graag wil aanmelden. En in je berichtje heel even een kleine omschrijving waarom je zo graag bij jullie evenement aanwezig wil zijn. Want ik denk dat de kaarten wederom heel hard gaan.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En ik wil jullie sowieso hartstikke bedanken alvast voor jullie bijdrages. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Ik heb namelijk nog een aankondiging dat wij aankomende zondag 6 november aanwezig zullen zijn bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam. Vorige week woensdag hebben we het al kort even over gehad. Dit is de demonstratie waar toen zoveel gesteggel om was dat David Icke daarbij aanwezig zou zijn, wel of niet. Nou, volgens mij is hij er. Wij gaan er in ieder geval verslag van doen met Blackbox Live. Dus wij zijn daar met onze reporter Erwin Taams en met een filmploeg. Voor de exacte tijden hou vooral even onze website en onze andere kanalen in de gaten.
Hey, ik kan één ding nog zeggen, want ik was de URL vergeten. Dus hollandgold.nl/evenement2023. Dat mensen ook, waarschijnlijk zet je het ook in beeld, maar dat mensen ook het kunnen vinden.
Voor meer informatie en ticketverkoop. Ja. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht je nog dieper in de materie willen duiken, dan kan dat. Want al onze uitzendingen zijn voorzien van bronvermeldingen. Lees het gerust allemaal even na. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. Op onze website blackbox.tv kun je elke dag terecht voor actuele nieuwsartikelen over allerlei onderwerpen. En als je daar toch bent, vergeet niet om je dan te abonneren op onze nieuwsbrief. Dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe uitzending voor je klaarstaat. Ook hebben we sinds kort een Spotify-account waar je al onze uitzendingen als podcast kan beluisteren. Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. Daarmee help je niet alleen ons, maar ook jezelf. Een hele fijne avond en tot vrijdag.
Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis.
Die oorlog daar is de onze.
Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.